Kerkenraad, deelt u nog het volgende mee. De derde collecte is vandaag bestemd voor de kerstfeestviering van de zondagschool. Donderdag, eerste kerstdag, beginnen de diensten op de gewone tijden. Vrijdag, tweede kerstdag, is er kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool. En dit begint om 10:00. Volgende week ook dominee K. Visser ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het 3e en 7e vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten en zijn goedheid klom ten top. 3 en 7 van de lofzang van Maria.
Thank you.
Wij stellen ons voor de spiegel van de Heilige Wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heren, hem gunsten wil bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint? Dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen. Uit het tweede boek Samuel lezen we hoofdstuk 12, de versen 13 tot en met 25. 2 Samuel 12, vers 13 tot en met 25 is een schriftlezing na het zingen van Psalm 144, het tweede vers en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen den Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken. En David vastte en vasten en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en had geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem dat aan te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden, zie, als het kind nog levend was, spraken we tot hem, maar hij hoorde er onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood en zij zette hem brood voor en hij at. Toen zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt ge opgestaan en het brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu nog vasten? Zal ik hem nog kunnen weedralen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathsheba en ging tot erin en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam hij noemde Salomo, en de Heer had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil.
De tekst voor de prediking voor deze vierde Adventszondag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, 2 Samuel 12, en daarvan de versen 24 en 25. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathsheba en ging tot haar in en lag bij haar. En ze baarde een zoon wiens naam hij noemde Salomo. En de Heere had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Wij willen gaan bidden om de zegen van de Heere over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij aan broeder Tevenwijk die in Salem verblijft. Aan Jorine den Ouden Lauwersen. Er zijn grote zorgen om het kindje dat zij verwachten. En ze ligt met weeënremmers in het ziekenhuis, in het Sophia ziekenhuis, waar ze de rest van de zwangerschap, die nu dan 24 weken is, zal moeten verblijven. In de dankzegging zuster Groeneveld Bijsterveld, die goede uitslagen heeft gehad. Zuster Schipper Hogewerf, die in het ziekenhuis heeft gelegen, weer thuis mocht komen. Zuster Kramer van Herwijnen, vandaag, die 62 jaar is geworden en in Salem verblijft. En zuster van Kampen Boy, die 91 is geworden. Zoeken we samen Gods aangezicht. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Heer Jezus, zo hebt gij uw discipelen, zo hebt gij uw kerk geleerd wat de heilige orde dient te zijn in het gebed dat gebeden mag en moet worden. waarin hij de mens met zijn wederwaardigheden en zijn noden en zijn zegeningen op de eerste plaats komt te staan, maar waarin gij groot wordt gemaakt, uw naam wordt geheiligd, waarin gebeden wordt om uw koninkrijk en uitgezien wordt naar de geschiedenis van uw wil. Heren, dat mag ook ons gebed deze dag wel stempelen, nu wij weer samengekomen zijn hier in de kerk, als duidelijke bewijzen van uw bemoeienis met ons. En heren, laat het ons geen vanzelfsprekendheid zijn dat wij er nog mogen zijn, dat we nog zoveel gezondheid en krachten, herstel van gezondheid hebben gekregen, dat we de prediking van uw woord kunnen doen, maar ook kunnen horen, hier in de kerk of thuis of elders meeluisterend. Heere, geeft u ons daar klein onder te zijn. Het had heel anders met ons kunnen gaan, zo hebben we ook juist gezongen. Want we mogen de naam van ijdelheid wel dragen. En hoe groot en hoe sterk we ook schijnen te zijn, wij vliegen heen. En wilt u, Heere, geven dat we dat mogen beseffen nu we voor uw heilig aangezicht staan. Wij vliegen daarheen. Daar houden maar heel weinig mensen in deze tijd rekening mee. Een proces van secularisatie heeft zijn tienduizenden verslagen. Dat het geen eeuwigheidsbesef meer heeft. Dat er ook geen enkele verwachting is, ja, alleen van het hier en van het nu. Gericht op het tijdelijke, gericht op het aardse. En ook wij als kerkmensen hebben daar toch een flinke klap van meegekregen, van die tijdgeest. Het hedonisme dat de dag wil plukken en eten en drinken wil en vrolijk zijn. Heren, als dat ons hart is en als dat de beleving is van het kerstfeest dat aanstaande is, dan hebben wij ook geen vrucht te verwachten. En daarom bidden wij u allereerst, Heren, om de geest der uitbranding en des oordeels, dat die ons zou overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En als we dan deze zo overbekende geschiedenis van David en Bathseba gaan lezen, en het middel dat gij gebruikt hebt om deze beide mensen die zo in de zonde gevallen zijn en er ook in geleefd hebben op hun plaats te brengen, dan hebben wij datzelfde ook nodig. En Nathan die de vinger uitsteekt namens u, die ons in de ogen kijkt en dat wij daarin God zien die ons recht in de ogen ziet en zegt tot ons hart: gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En Heren, dat we dan niet alleen maar zullen zien naar deze zonde die wij er zo gemakkelijk uithalen, de zonde tegen het zevende gebod, en dat zijn de zondaren. Maar Heren, geef dat wij zien dat wie tegen één van de geboden gezondigd heeft, dat hij tegen alle gezondigd heeft. En dat in het hart en uit het hart van de mens, van de man en van de vrouw voortkomt boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, hoererijen, dieverijen, lasteringen, achterklap en zoveel dingen meer die ons hart maken tot wat het is, een vuile bron van wanbedrijven. Heren, ontdek ons daaraan en geef dat we zo echt in verwachting mogen geraken van die beminde des Heren, waarvan gij gezegd hebt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, mijn beminde, in de welken ik al mijn welbehagen heb. Zonder die ontdekking aan onze zonde, Heren, zal er nooit plaats komen voor deze je dit jaar. Zal het ook nooit kerstfeest worden. Heren, geef daarom dan dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat het geheiligd mag worden in onze harten, voor het eerst, maar ook opnieuw, Heren. Want wat kunnen uw kinderen toch ook geseculariseerd worden, verachterd in de genade, zo kleven aan het stof. Heren, wilt u ons dan op de plaats brengen waar wij moeten zijn. En geven dat alles, niet alleen in de Bijbel, maar ook in ons hart en leven gaat roepen om Christus. Dat die zonne der gerechtigheid aan de kimmen van ons leven van zou mogen staan, aan de horizon zijn eerste stralen zou mogen doen tonen en geven, Heere, dat dat duister van de zonde wordt verdreven. Opdat ook de gevolgen van de zonde kunnen worden verdragen en gedragen. En ook die hebben we weer in overvloedige mate in ons leven gezien. De broosheid van de mens. Waarom hij ouder wordt, waarom hij sterven gaat. We bidden u, Heere, voor al die ouderen. Maar ook voor de jongeren die toch ook eindelijk even oud zijn als de ouderen. Want de dood wenkt ieder uur. Daar hoeven we geen 91 voor te zijn. Als we 11 zijn, dan wenkt de dood net zo ieder uur. En ook als we nog in de moederschoot zijn. En daar bidden we u, Heere, voor het kindje dat Arjen en Jorine verwachten. En waarom grote zorgen bestaan als het gaat om de duur van de zwangerschap. 24 weken duurt de zwangerschap nu. En als het nu geboren zou worden, Heere, dan zou dat met zoveel complicaties gepaard gaan als het al het overleven zou. En Heere, als ze nu rust moet nemen en allerlei medicijnen krijgt om de weeën te remmen en om de longetjes te rijpen van het kindje, geeft dat het gezegend mag worden. En geeft u dat ze in de resterende tijd van haar zwangerschap mag bemerken dat u ook deze ongeformeerde klomp kent, dat gij dit kind in de moederschoot bedekt en met uw vleugelen overschaduwt en bewaart. Heere, maar bovenal dat het ook een kind van u mag zijn en worden. Wilt u, Heere, geven dat er daarom gebed mag zijn, ook voor dit ongeboren leven, evenals voor de andere levens die bedreigd worden. We bidden u, Heere, voor broeder Van Wijk in zijn ouderdom, die op de palliatieve afdeling van Salem verblijft. Heer, u kent ook zijn toestand. Wil ook hem nabij zijn, hem uw genade en zorg niet onthouden. Wij danken u, Heere, dat zuster Groeneveld Bijsterveld een goede uitslag heeft gehad. En we bidden u, Heere, voor haar herstel, dat ze nieuwe krachten mag ontvangen, bovenal de genade die ze nodig heeft om deze dingen op een geestelijke wijze te kunnen verwerken. Wij bidden het ook en danken dat ook voor zuster Schipper Hogewerf, die in het ziekenhuis heeft gelegen. En wilt u haar gedenken, Heer, ook in haar omstandigheden. Wilt u ook die reden waarom ze daar gelegen heeft ook genadiglijk wegnemen en geven dat ze er baat bij mag hebben. Maar bovenal ook weer hetzelfde wat voor de anderen geldt. Laat het in geestelijk opzicht voor haar een gezegende tijd mogen zijn of worden. We danken u dat zuster Kramer 62 is geworden, in Salem verblijft. Heer, u kent ook haar leven, dat zo moeizaam is geworden door dat ongeluk wat haar een aantal jaren geleden is overkomen, waardoor ze zoveel krachten en gedachten is kwijtgeraakt. Heer, u hebt het tot hiertoe nog wel gemaakt dat ze daar de plaats in Salem mocht krijgen. Wilt u, Heere, daar ook uw zegen schenken en haar samen met haar man gedenken in deze leeftijdsfase. We danken u, Heere, voor zuster Kampen van Kampenboy, die 91 is geworden. Wilt u ook haar gedenken, Heere, en geven dat bij het klimmen van de jaren en het dalen van de levenszon, dat het licht van uw vriendelijk aangezicht mag schijnen in haar leven. Zie op hen allen en op ons allen in genade neer, Heere. Wees met ons en onze kinderen, met allen die ons lief zijn. Wilt u de boze binden, Heere? Wilt u hem niet toestaan dat hij de prediking van uw woord op wat voor wijze dan ook in de weg zal staan? Er kunnen zoveel obstakels zijn, Heere, waardoor wij geremd worden in het spreken en in het luisteren. Allerlei gedachten, allerlei dingen. Heere, neem het weg. En geeft u, Heere, dat wij ongehinderd uw woord mogen prediken en mogen beluisteren. Want uw woord is toch niet gebonden. En uw geest laat zich ook niet binden aan onze gedachten. Heere, geef dat dat zijn kracht mag doen. In de ontdekking aan zonde en schuld. In het uitzien naar die verlosser van in ons leven. In de Christus der schriften. Dat die geopenbaard mag worden in onze harten en verklaard in onze ziel. En dat er een leven in overeenkomst met zijn leven zal zijn. En hij heeft gezegd, in die gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Hoor ons gebed, Heere. Gedenk ook aan de kinderen die er ook zijn. Geef ook dat er voor die kinderen een woordje bij mag zijn wat ze begrijpen, wat ze mee kunnen nemen. En Heere, wilt u ze zo ook een gezegende zondag geven. Wees u ook met de allerkleinsten die nog niet menen kunnen naar de kerk, die op de kinderoppas zijn of thuis en allen die daarop moeten passen. Heere, wilt u ook aan onze kinderen gedenken en ons nageslacht uw zegen niet onthouden naar uw eigen belofte dat gij, zolang als er de zon is, uw zegen zult geven van kind tot kind en uw genade zult betonen ook in het nageslacht. Hoor ons om die belofte die in Christus ja en amen is, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 51. En daarvan de versen 8, 9 en 10. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaan vermelden. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En het tiende, dan vindt gij in onze offerande lust. 8, 9 en 10 van Psalm 51, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van Psalm 72, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, lieve kinderen, jongens en meisjes. Ik denk dat jullie allemaal wel heel graag knutselen. Tekenen en kleuren en plakken, allemaal werkjes maken. Misschien wel in deze tijd ook op school, voor het kerstfeest. En nu las ik ergens dat in een bepaalde klas op school er een kribbe was neergezet. Een voerbak. En wat moesten die kinderen nou doen? Die moesten op stukjes stof of op stukjes papier allemaal goede dingen schrijven die ze gedaan hadden. En het ene kind dat schreef op een briefje: ik heb mijn kamer opgeruimd. En het andere schreef op een briefje: ik heb spaargeld aan de arme kindjes gegeven. En een derde die schreef: ik heb een kaart aan mijn oma gestuurd. En een vierde: ik ben naar de kerk geweest. Allemaal mooie, goede dingen natuurlijk. En die moesten ze in die kribbe leggen. Want, zo zei de juf, als het kindje Jezus dan op kerstavond komt, dan heeft hij een lekker zacht bedje. Maar jongens en meisjes, waarom kwam de Heer Jezus nou ook alweer naar de aarde toe? Omdat wij van die goede mensen zijn, die allemaal goede dingen doen. De Heer Jezus kwam toch vanwege onze zonde. Daarin is Hij toch neergelegd. Dat is toch de wereld op zijn kop. Ik snap best dat die juffrouw misschien wilde bereiken dat die kinderen goed voor elkaar waren, goede dingen gingen doen. Maar dat heeft niks met kerst te maken. En waarom Jezus moest komen, al is het natuurlijk wel herkenbaar, gemeente, ouderen, want een heel bekend kerstlied, dat luidt toch, of adventslied: hoe zal ik u ontvangen? En hoe wilt gij zijn ontmoet? Nou, dan trekken we hele gepaste kleding aan. En dat is goed. En we gaan naar de kerk. Dat is ook goed. En we proberen aardig te zijn voor elkaar. Netjes te leven. Christelijk. Allemaal goed. We bidden. We lezen uit de Bijbel. Blijf het maar doen. Maar gemeente, laten wij toch niet denken dat we daardoor geschikt zijn om God te ontmoeten. Of wat geschikter dan andere mensen die dat allemaal niet doen. En dat het met ons dus kennelijk nog niet zo erg is, want kijk eens wat we allemaal op die briefjes kunnen schrijven. Jongens en meisjes, weet je wat je beter kunt doen op een briefje schrijven? De dingen opschrijven die niet goed gegaan zijn. Dingen die je misschien liever zou willen vergeten. En kun je er dan misschien ook een paar opnoemen, dingen die niet goed gegaan zijn van de week? Misschien ben je wel heel boos geworden op mama om iets dat je niet mocht. Misschien heb je een ander kind wel uitgescholden of een klap gegeven. Misschien heb je wel eens gevloekt. Of dat je helemaal niet aan de Heer hebt gedacht. Helemaal niet bezig met God, met zijn woord. Schrijf die dingen maar op. Leg die in gedachten, maar in de kribbe. Zo heeft David het gedaan. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Dat is de beste gestalte, gemeente, om naar een kerstfeest toe te leven. Zoals het avondmaalsformulier een aantal weken geleden ons ook al voorhield. En eigenlijk bedenken zijn zonde. en zijn vervloeking. Niet zo goede dingen. En daarmee denken dat we de komst van de Heer Jezus wat kunnen verzachten. Maar juist die slechte dingen. De zonde en de vervloeking. Daar wordt hij in neergelegd. In de zonde. Tot zonde gemaakt. Opdat hij degene die onder de zonde zijn, verlossen zou. En dat leren we ook van de geschiedenis van die vierde moeder van de Heer Jezus Christus. Bathseba. Uria's vrouw, zo wordt ze gedurig genoemd. Tot in Matthäus 1 toe. Bathseba, een moeder van Christus. We letten ten eerste op haar zonde en ten tweede op haar zoon. Haar zonde en haar zoon. Matthäus 1, gemeente, benoemt heel eerlijk deze geschiedenis. Jesse, Isaïe gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. Dit geslachtsregister, gemeente, en heel de Bijbel is een door en door eerlijk boek. En dat kunnen we toch inmiddels wel leren van ook die stamboom van de Heer Jezus Christus, dat de Heer zijn woord niet heeft gegeven om alleen de goede dingen, alleen de mooie dingen van zijn kinderen te beschrijven. Daarin is de Bijbel wel heel anders dan toch wel veel levensbeschrijvingen die vandaag de dag verschijnen van kinderen van God. In die boeken wordt in de regel niet zo heel veel gezegd over de zonden, over het eertijds, over de personen die daarin getekend worden. En soms krijg je uit die levensbeschrijving wel eens de indruk dat dit soort mensen het niveau van zondaar overstegen zijn. Zo godvrezend en zo heilig. En zo heeft zo'n geschiedenis vaak ook iets ontmoedigends. Want als dit dan alles is, als dit dan het leven is van een kind van God, wat moeten wij dan? Ons geweten, als dat nog spreekt, gemeente, dan vertelt dat geweten ons dat wij nooit tot dat niveau kunnen komen. Zo heilig en zo vroom, we zullen dat wellicht ook nooit worden. Maar bij het lezen van de stamboom van de Heer Jezus en bij het lezen van de hele schrift, gemeente, hoeven we ons wat dat betreft geen zorgen te maken. Want de Heer laat duidelijk zien dat zijn kinderen, ook de allerheiligsten, zondaren zijn en gebleven zijn. En dat hun levens met zonde bevlekt zijn. En als zij genade mochten ontvangen, dan kunnen wij ook hoop hebben dat ook ons dat de beurt mag vallen. Dat is toch ook waarom David Psalm 51 geschreven heeft. Waarboven dat opschrift staat, als de profeet Nathan gekomen was, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Hij schrijft, en we zingen het met de berijming in het 7e vers, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, dat wil zeggen dat je het spoor van de genade totaal uit het oog verloren bent, als je dat bijster bent, dat spoor, David zegt, die zal ik vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Met welk doel? De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En hij zal moed scheppen uit mijn behoudenis. Daartoe heeft David Psalm 51 geschreven. En wij kennen die geschiedenis die daarmee te maken heeft, die zojuist is voorgelezen, althans de uitkomst daarvan, want die geschiedenis begon al in 2 Samuel 11. En gemeente, de geschiedenis is dermate bekend, hij wordt zo vaak geciteerd, dat ik eigenlijk niet in detail die geschiedenis hoef na te lopen, toch? De geschiedenis wordt eigenlijk altijd verteld vanuit het oogpunt van David. Maar laten wij het vanochtend eens anders doen en proberen vanuit de gedachten, vanuit de ogen van Bathseba deze gebeurtenis te zien. Bathseba, of zoals ze in 1 Kronieken 3 wordt genoemd, Bathshua, Haar naam betekent zoiets als dochter van overvloed of dochter van de eed. Zij was een dochter van Eliam, zo lezen we uit 2 Samuel 11. Hij wordt ook wel Amiel genoemd. En deze Eliam was een zoon van Achitofel. Dat was de belangrijkste en de wijste raadsheer van koning David. Batsheba was dus zijn kleindochter. En deze Batsheba was een hele mooie, bevallige jonge vrouw. Dat wordt wel duidelijk uit de geschiedenis. Ze was getrouwd met Uria, een Hethiet. Van oorsprong een heidens volk, de zonen van Het. Ergens uit wat nu Turkije is, afkomstig. Vermengd ook met de Kanaanieten. Velen van die zonen van Het waren proseliet geworden, hadden zich verbonden aan het volk van Israël. Ook deze Uria, waarschijnlijk zijn vader ook al. Hij was ook een trouw soldaat in het leger van koning David. En hoe hij tot een huwelijk gekomen is met Batsheba weten we niet. Verklaarders denken dat het een gearrangeerd huwelijk is geweest. Door de beide families zijn ze bij elkaar gebracht. Maar we krijgen uit de schriften het idee dat het een heel ongelukkig huwelijk is geweest. Batsheba, die was dan wel getrouwd met deze Uria, maar er was kennelijk geen liefde of geen liefde meer. Het huwelijk was tot hiertoe nog kinderloos. Al was dat niet omdat zij onvruchtbaar was, zo is het uit deze geschiedenis natuurlijk wel heel duidelijk. Maar wat gebeurde er dan? Een hele korte samenvatting dan maar even. Het huis van Batsheba en Uria, dat grensde aan het paleis van koning David. En vanuit zijn paleisdak kon koning David op die huizen neerzien. Wist hij wat daar in die huizen gebeurde? Kon hij in die tuinen van die omliggende huizen kijken? En dat moest die mensen natuurlijk al wel voorzichtig maken, omdat ze wisten dat ze bekeken konden worden. Batsheba was alleen thuis. Haar man Uria was er niet. Die was op veldtocht met generaal Joab. Ze belegerden Rabba, de hoofdstad van de Ammonieten. En David is niet mee. In 2 Samuel 11 wordt heel nadrukkelijk het thuisblijven van David benadrukt. Want daar begint het probleem. David die verzaakt zijn taak als gezalfde des Heren om de oorlogen des Heren te strijden. Daartoe was hij geroepen. En als opperbevelhebber moest hij dat leger aanvoeren. Maar hij was het zat, kennelijk. En hij liet het generaal Joab doen. En uit deze woorden dat hij dus thuis bleef, blijkt dat David in geestelijk opzicht niet waakzaam, niet strijdbaar was. Hij wilde de oorlogen van de Heren niet strijden. Hij wilde de vijand, de Ammonieten, niet uit het land Kanaan verdrijven. En dat tekent ook zijn geestelijk bestaan. Niet strijdbaar, hij was zwak. En dat blijkt bij deze Batsheba al net zo te zijn. We weten niet op dit moment hoe het met haar geestelijke leven is gesteld. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Of ze een kind van God al was, net als David, of niet, nog niet. Uit haar gedrag blijkt het tegenovergestelde, want zij heeft gezien, kennelijk, dat David wel eens op dat dak van zijn paleis liep. En wat doet zij? Zij gaat zich tegen het vallen van de avond in haar tuin wassen. Normaal doe je dat natuurlijk binnenshuis. Maar zij doet dat in haar tuin. Zich uitkleden en daar gaan wassen. Was dat onnozelheid? Was dat naïviteit? Dat ze er totaal geen erg in had? Nou, dat is niet waarschijnlijk. Ik zei al, ze heeft gezien kennelijk dat David aan het einde van de warme dag nog even op zijn paleisdak rondliep in de koelte van de naderende avond. En Zij probeert de aandacht van David te vangen. En met succes. Want David ziet haar. En David kijkt. En hij blijft kijken. En hij ziet dat het een prachtig mooie vrouw is. En hij laat direct navraag doen bij zijn knechten. Wie is die vrouw die daar en daar woont? En die knechten die weten dat te vertellen. Het is Batseba. Het is de dochter van Eliam. Kleindochter van Achitofel, uw raadsheer. Ze is getrouwd met Uria. Een getrouw officier in het leger. Die op het moment in Rabba aan het vechten is tegen de Ammonieten. En David weet nu genoeg. Hij weet dat Batseba getrouwd is. En Batseba weet vanzelf ook natuurlijk dat David getrouwd is. David heeft al een aantal vrouwen, waaronder Abigail, die we al eerder zijn tegengekomen in die geschiedenis met Nabal, die godvrezende vrouw, die vastgeloofde dat David koning zou worden over Israël. Ahinoam is hij getrouwd en nog een aantal andere vrouwen. En nu dit bekend is bij hen beiden, dat ze getrouwd zijn, laten zij nu hun gedachten over elkaar uit hun hoofd zetten. Dat is wat de Heere van hen vraagt. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, uw naaste man. Dat is het gebod. En daar hebben zij naar te handelen. Maar David en Batseba doen anders. David neemt het besluit om Batseba te laten halen. Hij wil haar zien. Van dichtbij zien. En meer dan dat. En Batseba, nou, zij wist natuurlijk ook wel dat zij niet werd uitgenodigd voor een praatje tussen twee buren. En mede vanwege haar vermoedelijk slechte huwelijk gaat ze op dat verzoek van David in. Natuurlijk had ze kunnen weigeren, net zoals Vasti eenmaal het bevel van koning Ahasveros weigerde ze om zich op een schaamteloze wijze te laten bekijken. Maar dat doet ze niet. En gemeente, we zien hier iets van secularisatie, zoals ik dat van de week ergens aantrof. Wat is secularisatie? We kennen dat woord. We denken dan meestal aan de leegloop van de kerken en dat hoort er zeker bij. Maar secularisatie, gemeente, dat is een proces waarin het eeuwigheidsbesef langzaam maar zeker verdwijnt. Waarin alleen maar gericht is, met de mens alleen maar gericht is op het hier en nu. Op het hedonisme, op het genieten, op het plukken van de dag. Dan is er geen contact meer met God en geen contact meer met de eeuwigheid. Dan is er ook geen verwachting, dan is er geen adventsverwachting. Als het zicht op de eeuwigheid verdwijnt. En deze beide mensen, zowel David als Batseba, waren het zicht op de eeuwigheid, het zicht op de eeuwige, totaal verloren. Ze dachten alleen aan elkaar, aan hun genot, aan het hier en aan het nu. En Batseba weigert dus niet om op het verzoek van David in te gaan en het duurt niet lang. Of ze liggen bij elkaar in bed. En gemeente, als wij zoiets horen, dan zijn we geneigd om direct maar de vingers uit te steken. En onze woorden die klinken, het is toch verschrikkelijk. En wie zal het ontkennen? En we zeggen tegen elkaar, snap jij dat nou, van hem of van haar? En hoe kan dit? En als we dan naar David denken, dat is toch een kind van God. Hoe kan hij dit doen? En hoe kan Batseba toch zoiets doen? Enzovoort. Maar gemeente, laten wij bedenken, als wij één vinger naar een ander uitsteken, dat er dan nog andere vier naar onszelf wijzen. Of denkt u, denk jij, dat zoiets jou nooit zal overkomen? Laten we niet verbaasd zijn, gemeente, dat dit gebeurt. Wij belijden toch datgene wat de Heer Jezus ons aangeeft. Uit het hart des mensen komen voort. Des mensen staat er dan. Het staat niet uit het hart van de mannen. Ik weet wel, mannen zijn misschien op dat gebied wat zwakker als het gaat om seksualiteit of iets dergelijks. Maar uiteindelijk komt het uit het hart van de mens voort. Hoererijen en dieverijen en overspelen. En laten wij niet denken dat het alleen daarbij beperkt blijft. De Heer Jezus noemt nog meer wat er uit dat hart van de mens voortkomt. Ook boze bedenkingen. Lasteringen. Wij zijn geneigd om meestal naar deze zonde te grijpen als het gaat om wat wij zonde vinden. Maar de Heer Jezus heeft ook gezegd, wie tegen één van de geboden zondigt, die zondigt tegen al de geboden. En laten wij maar niet te snel met de vinger naar een ander wijzen. Want het gaat ons allemaal aan. Wie zichzelf een beetje kent, wie genade kent, gemeente, die weet dat hij of zij geen draad beter is dan deze David of Bathseba. Hoe is het verder gegaan met deze twee mensen? We krijgen de indruk dat het niet alleen bij deze ene keer gebleven is. Dat er iets opgebloeid is tussen deze twee mensen. Dat er een diepe liefde is ontstaan. Want Bathseba is later ook wel de meest geliefde vrouw van David geworden. En koning David had natuurlijk zich makkelijk van deze zaak af kunnen maken. Toen Bathseba liet horen dat ze zwanger was, had hij natuurlijk het haar aan haar lot kunnen overlaten. Maar dan zou zij gestenigd worden. Hij als koning kon daar makkelijk van wegkomen, denk ik. Maar zij zou sterven. Maar dat wilde David niet. Daar hield hij inmiddels te veel voor haar, van haar. En hij heeft een plan bedacht en we kennen dat plan en ik hoef dat allemaal niet tot in detail uit te wijden, gemeente. Maar dat loopt dan uiteindelijk uit op de dood van Uria en David is de moordenaar. Maar nu is de weg vrij voor David om Bathseba tot zijn vrouw te maken. En David die kan gerust zijn. Want het kindje wat zij verwacht, dat kan nu ook Davids wettige kind zijn. En alles wordt weer gewoon normaal. Maar zou dat, gemeente? Zou het allemaal weer gewoon normaal geworden zijn? Zou David dat nou echt gedacht hebben? En zou Bathseba nou echt blij zijn geweest dat het allemaal op deze manier opgelost kon worden? Ooit heeft David Psalm 139 gedicht. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Bekommert hij zich daar nu helemaal niet meer om? Om de alwetendheid van God? Denkt hij daar dan helemaal niet meer aan? Kan het zijn dat een kind van God zijn geweten totaal gaat toeschroeien, zodat deze dingen totaal niet meer leven? En lukt het ook bij Bathseba om maar zomaar verder te kunnen leven? Nou, van David weten we, gemeente, dat het anders is, want hij heeft ook woorden gedicht van Psalm 38. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En hij heeft het in Psalm 32 gezegd. toen ik zweeg. Dat wil zeggen, toen hij zijn zonden niet wilde belijden. Toen werd in mijn beenderen verouderd. In mijn brullen de ganse dag. Er hangt, gemeente, een inktzwarte wolk boven het leven van David en van Bathseba. Het is heel opvallend dat in de geschiedenis van 2 Samuel 11... de naam van de Heere niet één keer wordt genoemd, ja, één keer op het slot. Nog deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. En daar is die naam van God zwaar beladen. Een inktzwarte wolk van Gods gramschap hangt over het leven van deze beide mensen, want wat zij gedaan hebben was kwaad in de ogen des Heeren. En gemeente, wat kwaad is in de ogen des Heeren, dat moet een keer aan de orde komen in het leven. En dat hoort ook bij Advent. Wij kunnen bepaalde gedachten hebben over wat Advent is, maar er is in de reformatorische schriftuitleg meer, wel in ieder geval 3 soorten visies wat een Adventspreek zou moeten zijn. Dat heeft ook te maken met wederkomst. Met de komst van God ten oordeel. En dat is ook iets wat in het Adventsleven van Gods kinderen een plaats heeft. Als ze gedaan hebben dat kwaad is in Gods ogen, maar dat geldt trouwens in het leven van ieder mens. Als we gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen, dan kunnen wij verwachten dat God daar ooit een keer op terug gaat komen. Dat aan de orde gesteld wordt. Dat is ook Advent. Heb u zo wel eens Advent beleefd, gemeente? Terwijl er een inktzwarte duisternis over je leven hangt. En terwijl je geweten gaat klagen. En dat je geen rust meer hebt. En dat je geen vrede meer hebt. Wat zou dat een zegen zijn als we zo Advent beleven. Want gemeente, het kan eigenlijk nooit kerst worden als dit aspect van de Adventsprediking ontbreekt. En dat zien we ook in het leven van David en Bathseba. Maandenlang hangt die inktzwarte wolk boven hun beider hoofd. En David die blijft maar zwijgen. En bij Bathseba zal het waarschijnlijk niet anders zijn geweest. En dan krijgt hij bezoek van de profeet Nathan. En we kennen dit verhaal wat Nathan opdist. Hij doet net alsof dat er iets werkelijks ergs gebeurd is. En hij vraagt van koning David als rechter, want dat was ook een taak van de koning als rechter, om recht te spreken wat zijn oordeel was. En we kennen dat verhaal over dat lammetje, dat ene ooilammetje, wat door die ene man als een kind verzorgd werd, vertroeteld werd op zijn schoot. En die rijke buurman met zijn vele schapen die bezoek kreeg, die wilde niet eens een van zijn schapen of lammetjes slachten. Die heeft dat ene lammetje van die arme man afgepakt en het geslacht. En met groeiende verontwaardiging en boosheid heeft David naar dit verhaal geluisterd. En hij springt op van zijn troon en rood van kwaadheid briest hij het uit. Die man is een kind des doods en dat lam zal viervoudig worden wedergegeven. En David overschreeuwt zijn eigen geweten. Want de wet van Mozes spreekt alleen maar over het vergoeden van dat lam. Dat er een ander lam wordt teruggegeven, maar geen viervoudige teruggave en zeker ook geen doodstraf. Maar David overschreeuwt zijn eigen geweten. En Nathan hoeft niet veel meer te zeggen. Het doel is bereikt. En terwijl hij de koning aankijkt, zegt hij: gij zijt die man. En David kijkt de profeet een moment strak aan. En hij buigt het hoofd. Eindelijk komt David op zijn plaats. En buigt hij zijn knieën. En hij zegt: ik heb gezondigd. En David breekt geestelijk als een botten. En hij ligt daar verslagen op de grond. Gemeente, is dat in ons leven al gebeurd. Dat wij een Nathan op bezoek kregen. En via die Nathan God in de ogen moesten kijken. Dan zijn we al tot die schuldbelijdenis gekomen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Wat een zegen zou het zijn, gemeente, als we zo'n adventsperiode zouden mogen beleven. Gebroken van hart en verslagen van geest. Voor het eerst of ook weer opnieuw. Dan leren we uit de geschiedenis van David dat God genadig is. De Heere heeft uw zonden vergeven. Zo zegt de profeet Nathan. En David zegt daarom in Psalm 51: daarom mag de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis. Als het nou voor mij kon, zo zegt David, dan kan het ook voor u, dan kan het voor jou. Al ben je misschien bewaard voor deze zonde, maar dan zijn er nog zoveel andere zonden, gemeente. En laten wij nogmaals niet maar deze ene zonde er altijd uitpakken. Maar laten wij zien dat die achterklap en de roddel die zo snel op onze lippen komt en die zo makkelijk gaat op de verjaardagen, dat die voor God net zo erg is. Want dat komt rechtstreeks uit de hel, zo zegt Jacobus. Een zegen als we daaraan ontdekt worden. Maar gemeente, al is Davids zonde vergeven, de gevolgen van de zonde, die komen. Want, zo hebben we gelezen, dat de profeet Nathan moet zeggen: al zijn uw zonden dan vergeven, maar het kind dat geboren is, dat zal de dood sterven. Omdat gij de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren. En dat roept natuurlijk vragen op, gemeente. We zijn er bij de tweede gedachte inmiddels al bezig. Haar zoon, want dit zoontje wordt geboren. Waarom moet het kind nou sterven? Wat kan dat kind er nou aan doen? Is dit het spreekwoordelijke kind van de rekening? Wordt dat gestraft om die zonde van zijn beide ouders? Moeilijke vragen, gemeente. Theologisch ook moeilijke vragen. Er zijn allerlei oplossingen gezocht. Ik zal dat niet heel uitgebreid behandelen, maar er is gezegd: ja, maar dit kind dat kon geen voorouder zijn van de Messias, dat uit overspel geboren is. Nou, ik snap niet hoe zo'n verklaarder bij zo'n verklaring komt, want kijk eens naar dat kind van Juda en Tamar, Peres, we hebben erbij stilgestaan. Dan had dat ook niet geboren mogen worden. Dan had dat ook geen voorouder van Christus mogen zijn, dus dat argument dat valt weg. Een tweede verklaarder die zegt: ja, het was ook wel een soort zoenmiddel. De zonde moest verzoend worden, er moest een soort offer gebracht worden. Nou, dat kind is dan het offer, het zoenmiddel geweest. Dat is ook al zo'n onbijbelse verklaring, want zo zegt de profeet: de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn vader. Waarom heeft God het dan gedaan, dit kind weggenomen? Omdat God het gedaan heeft. En daar zou eigenlijk, gemeente, onze vraag al mee beantwoord moeten zijn. Want de Heer is soeverein, vrijmachtig en hij geeft geen rekenschap van zijn daden. De Heer heeft het gedaan. En er staat wel een bepaalde reden bij. Want gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Voor het hele koninkrijk en voor al die heidenvolken eromheen moet het duidelijk zijn dat David niet goedkoop gezondigd heeft. Dat is dan de les. De Heere bezoekt de zonde. Kijk, en voor dit kind, gemeente, voor dit kind was het niet erg. Daarin is een stuk barmhartigheid van de Heere ook getoond. Wat zegt een bekend kinderlied ook alweer? Daarboven juicht een grote schare van kinderen voor Gods troon. Verlost van zonde en van gevaar. Gewijd als vader zoon. Dat mocht dit kindje beleven. Na 7 moeilijke dagen waarin David gebeden heeft, gesmeekt heeft voor dit jongske. Waarin hij niet gegeten heeft. Waarin hij nacht en dag op de grond lag om te smeken en om te bidden. Want wie weet, God mocht mij genadig zijn. God mocht het kind genadig zijn. Maar toen het stierf, toen stond hij op. En hij waste zich en hij zalfde zich. De troost van de Dordtse leerregels 1:17, die we nog niet zo heel lang geleden met elkaar overdacht hebben, die werd in zijn hart geopenbaard. Dat de godzalige ouders niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen, die de Heere in hun jonkheid uit het leven wegneemt. En David, ja, hoe heeft hij die dagen met Bathsheba doorgebracht? Het was ook haar kind. De nadruk valt er wel op David, maar we zouden het vanuit Bathsheba bezien vooral. Hoe heeft zij dat allemaal beleefd? We weten het niet, maar het was haar kindje. Ze heeft het gedragen onder haar hart en in haar schoot gevoeld. Ze heeft het gebaard. En ze heeft gezien hoe haar zoontje zwaar ziek werd. En ze heeft er nacht en dag bij gewaakt. David was in de eenzaamheid, maar waar Bathsheba lag bij haar kindje. En ze heeft het gezien hoe dat kindje de laatste adem uitblies. Wat een smart voor deze moeder. En David heeft het misschien wel gezegd, of ze heeft het beleefd. Het is nou vanwege mijn zonde. Het is mijn schuld. Maar David mocht haar ook troosten. Nadat het kindje, nadat het zoontje was gestorven. Troostte David. En dan mag het gemeente wel opvallen dat hier in vers 24 staat. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathsheba. Hiervoor werd ze steeds genoemd Uria's vrouw. Maar hier verbond de Heere deze beide mensen aan elkaar. Hij troostte zijn vrouw. En daar zal natuurlijk bij horen dat hij gemeenschap met haar gehad heeft. Dat hij troostvolle woorden gesproken heeft. Ook over het zoontje wat hen ontvallen is. Dat al jong gestorven is. Waarschijnlijk nog voor de besnijdenis. Want het draagt geen naam. Dat werd pas op de 8e dag gegeven. En hij heeft mogen getuigen, Bathsheba, ons zoontje is bij de Heer. En ik zal tot hem mogen gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkeren. Was dat voor haar een troost? Nou zeker, gemeente, als wij het woord troost in brede Bijbelse zin uitleggen. Want kijk, natuurlijk was het een troost dat ze opnieuw zwanger werd. Een nieuw kindje kreeg, dat was geen vervanging voor het eerste zoontje. Maar het is wel een troostkindje geweest. Maar als het daarbij gebleven was, dan was het ook maar weer een beperkte troost. Nee, als David zijn vrouw troost, dan troost hij, zoals de eerste brief aan Korinthe zegt, met de troost waarmee hij zelf getroost is. En dan komen we bij de enige troost. In leven en in sterven. Dat David mocht getuigen. Dat hij niet meer van zichzelf was. Maar het eigendom was van de Christus der Schriften. Hij mocht getuigen van dat bloed. Tot verzoening van zijn zonden. En ze werd getroost. En het heeft ook tot de bekering van Bathseba mogen leiden. Dat kunnen we wel opmaken uit de schriften. Ik kom daar zo even op terug. Maar nog even, gemeente, dat hier weer een nieuw zoontje geboren wordt. En we lezen in vers 24 dat David zijn naam Salomo noemde. In 1 Kronieken 22, een parallelgeschiedenis, wordt verteld dat God die naam aan dit kind heeft gegeven. David moest dat doen in opdracht van God. Noem dat kind Salomo, vol van vrede. En de geboorte van deze Salomo is een blijk van de gunst van God. En Bathseba die heeft geweten dat dit kind de drager zou zijn van de belofte. Uit hem zal de Messias geboren worden. Dit is de Messiaanse lijn. Niet Amnon van Ahinoam, de oudste van David, zou koning worden. Niet Gileal van Abigaël. Dat zouden wij misschien gedacht hebben, toch? Als je nou gedacht had van wie zou nou de belangrijkste vrouw van, als je dan, ja, je moet in die termen denken, gemeente, dat was dan zo. David had helaas een hele harem aan vrouwen. Daar kwam Bathseba nog een keer bij als laatste. Maar wij zouden toch Abigaël genomen hebben. Dat was toch die godvrezende vrouw. Die vast geloofde dat David koning zou worden. Die hem ervan weerhield om die moordpartij op Nabal en al wat mannelijk is in zijn huis uit te voeren. Maar nee, de Heere ging Abigaël voorbij. En Gileal voorbij. Hij ging Absalom voorbij, de zoon van Maaha. Adonia, de vrouw van Hegit. Sephatja, de zoon van Abital. En Jitriam, de zoon van Egla. 6 vrouwen had David inmiddels. Maar die ging de Heer allemaal voorbij. Al die jongens van al die vrouwen. Maar hij koos Salomo van Bathseba. Wat zal dat deze beide mensen, en zeker Bathseba, klein gemaakt hebben? Een teken van Gods vrije, soevereine, onverdiende genade. Hij zou de drager worden van de belofte. Uit hem zou de Messias geboren worden. Want om dat te onderstrepen, zond de Heere de profeet Nathan, zo lezen we in vers 25. En hij, Nathan, noemde zijn naam Jedidja, op last van de Heere, om des Heeren wil. Beminde des Heeren. En waarom werd hij beminde des Heeren genoemd? Nou, de kanttekening bij de Statenvertaling die zegt dat. In kanttekening 44 wordt het gezegd. En 45. Dat is omdat de Heere hem lief had. En omdat hij een voorbeeld zou zijn van de Heere Christus, die de welbeminde Zoon van God, de stichter van Gods huis en de rechte koning des vredes is. Daar zie je de Christus oprijzen, de beminde des Heeren. Alles, gemeente, roept om Christus in deze geschiedenis. En daarom is het ook een adventsgeschiedenis, juist vanwege deze onverkwikkelijke dingen die zo eerlijk beschreven worden. Het roept om die grote verlosser. Om hem die de zonde van David en Bathseba zou gaan verzoenen. En deze Jedidja, deze Salomo, is een voorafschaduwing, is een voorbeeld van die grote beminde van de Heere zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, mijn beminde, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Deze zoon, de tweede van Bathseba, nadat de eerste gestorven was, hij is de beminde. God verleent zijn gunst aan dit kind. En hoe is het met Bathseba gegaan? Ik zei al, we weten niet zo heel veel van het geestelijke leven van Bathseba, maar toch, deze Jedidja, deze Salomo, die heeft ook boeken geschreven in de Bijbel, onder andere het boek Spreuken. En daar lezen wij in hoofdstuk 31 de woorden van de koning Lemuel, de last waarmede zijn moeder hem onderwees. Ja, dat woord Lemuel, het is niet zo dat de koning Lemuel heette. De Statenvertalers hebben het onvertaald gelaten, maar Lemuel betekent zoiets als aan God gewijd. Salomo heeft dit geschreven, hij was de aan God gewijde, de beminde. En hij schreef over de last, het onderwijs waarmee zijn moeder, Bathseba, hem onderwees. Zo staat het ook in de kanttekening. En waarin heeft Bathseba haar Salomo onderwezen? Nou, dat moet u thuis dan op uw gemak maar eens nalezen. Maar ze heeft vooral gewaarschuwd voor de zonde tegen het zevende gebod. De zonde van de hoererij. Waarin Salomo ook zo zwaar gevallen is met al die vrouwen. Maar wie kon nou beter haar zoon onderwijzen in die dingen dan deze Bathseba? Een engel had dat niet kunnen doen. Een zondeloos mens zoals we die dan in de levensbeschrijvingen nogal eens aantreffen, kan dat ook niet doen. Iemand die zich verheft boven een ander kan geen onderwijs geven. Want hij weet niet wat het is om zondaar, om zondares voor God te zijn. Bathseba heeft het geleerd. Zij is zondares voor God geworden. Eertijds was zij de vrouw die zich uitkleedde voor koning David. Maar dat heeft ze beweend. En ze heeft het zwaar geboet. Maar ze heeft het ook beleden voor de Heer. En in haar zwangerschap, hoe zegt ze het? Wat, o mijn zoon. Wat, o zoon mijns buiks. Vers 2 in hoofdstuk 31. O zoon mijner gelofte. Tijd van de zwangerschap waarin ze zwanger werd van Jedidja van Salomo is voor haar een adventstijd geworden. Zoon mijner gelofte. Ze heeft geloften aan de Heere gedaan. Om dit kind op te voeden in de vreze des Heren. Nee, niet in eigen kracht. Want ze kende haar hart. Maar ze was in verwachting van de beminde. En dan komen we natuurlijk bij die grote zoon. De eerste gedachte was haar zonde. Maar de tweede was haar zoon. Het eerste zoontje dat stierf. De tweede zoon Salomo, Jedidja. Maar in hem gaat het om die grote zoon, met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. De grote zoon, de beminde van God. Die gekomen is, nee, niet om te liggen in een kribbe vol met goede werken. Jongens en meisjes, weten jullie het voorbeeld nog aan het begin van de preek? Allemaal goede daden opschrijven, in de kribbe neerleggen en daar krijgt de Heer Jezus een zacht bedje. Nee toch. Hij ligt in het spijkerharde bed van onze zonden. Van onze ongerechtigheden. Zullen we dat maar doen, gemeente? In deze laatste adventsweek onze zonden en onze vervloeking bedenken. En die in gedachten dan maar in de kribbe neerleggen. En dat tot onze verwondering mogen ontdekken dat de Heere daar een plaats heeft gekregen. In mijn zonden, in mijn ellende, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn zou verlossen, opdat hij de overtreders voor de overtreders zou bidden, opdat hij voor de zondaren zou lijden en zijn bloed zou geven voor een ansoen voor velen. Amen. Thank you. dankzegging en gebed. Heere, wilt Gij het zo advent maken of laten zijn? Want Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Geen offer is door, zodat offer is door, nooit door U veracht geweest. Heere, wilt U geven dat we zo op onze plaats mogen komen, voor het eerst of opnieuw. En dat die grote koning de eer mag ontvangen in ons leven. Niet onze goede werken, niet onze goede dingen, maar onze zonde en onze vervloeking. Daar zijt Gij in neergelegd, Heere. En heb duizendmaal dank dat Gij dat gedaan hebt. Onder de wet geworden bent, tot zonde gemaakt bent. Dat U geleden hebt, dat U gestorven bent, de vloekdood van het kruis. Maar dat U ook opgestaan bent uit de doden. En dat U zo dat onvergankelijke leven aan het licht hebt gebracht. Daarom is er hoop voor de grootste der zondaren. Daarom mag de goddeloze moed scheppen uit de behoudenis van David. Laat dat een vrucht mogen zijn, Heere. Ga met ons deze verdere zondag. Breng ons vanmiddag weer bijeen. Wees met de kinderen van de zondagsschool. Wilt U ook hen een goede voorbereiding op het kerstfeest geven. Als zij straks ook op het kinderkerstfeest met de gemeente de komst van de Heer Jezus gedenken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 132 vers 7 en 12. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David in het dure eed. En wat vijand tegen hem zich kant. 7 en 12 van 132. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.